Christel, heb jij er iets in je thee? Jullie zitten daar, dames?
Ja,
wij zijn volop gezellig. Hoi! Zo,
Ja.
Ja, dan gaan we verder. Dan willen we nog drie stemmen.
Ja, echt, nee, ik heb het ook voor.
Dat ben ik even kwijt. Dat zeggen ze wel. Als ik zeg, zeg ik, oh ja, maar...
Hij moest er helaas af.
Dames en heren, welkom op deze avond. Het doet me ook genoegen om dit jaar te mogen openen. En u van allen een fantastisch 2012 toe te wensen. Voor alle aanwezigen en ook voor u thuis. Publieke tribune, u van harte welkom. Excuses. Hebt u vragen of wilt u ergens op inspreken, kan dat ten alle tijde wel via de microfoon. Uw naam even noemen en welke organisatie u vertegenwoordigt. Dan is dat gelijk op de band. De verantwoordelijke wethouder, dat is...
Hoe heet dat weer?
Ja, het is ook vakantie geweest. Maar het rondbouwt, excuses. Er zijn drie personen voor de ondersteuning. Dat is Martijn van der Valk, met het witte overhemd, hè? Ja. En Yvonne van den Berg, die zit achter de computer hier zo. En Barbara Ekas, die zit daar. Ja, dankjewel. Ik hou even een woord van wat en hoe dan ook. Dan geef ik het woord over aan Marit. En daarna een presentatie van 20 minuten. En aan de raadsleden, eventueel de publieke tribune. Aan u, als u vragen heeft, kunt u dat ten alle tijde doen. Ook, begreep ik, tijdens de presentatie. Hè? Dat is, ja, oké, perfect. Wat voor deze avond? Het voorstel vraagt drie startnotities. Wet werken naar vermogen, begeleiding AWBZ en de jeugdzorg. Om deze dan vast te stellen. Deze startnotities zijn een eerste stap in de gezamenlijk effectieve uitvoering van de regelingen wet werken naar vermogen, begeleiding AWBZ en de jeugdzorg. En waarom? Dit onderwerp staat op de agenda omdat het Rijk een aantal nieuwe taken decentraliseert naar de gemeentes. Deze decentralisatie wordt door de drie bargemeentes aangegeven om deze veranderingen gezamenlijk aan te pakken. Bovendien zijn de drie colleges ervan overtuigd dat de bezuinigingen alleen te realiseren zijn door een gezamenlijke aanpak. De afzonderlijke gemeenten zijn onvoldoende toegerust om deze omvangrijke nieuwe taken voor te bereiden. En hoe? Er is vanavond in ieder geval anderhalf uur uitgetrokken voor een beeldvormende en oordeelvormende bespreking. De Raad ontvangt voor het eerst een voorstel rond de decentralisaties van de drie beleidsvelden. Om die reden is ervoor gekozen om voorafgaand aan de besluitvormende fase de startnotities eerst beeldvormend en oordeelvormend in een carousel aan u voor te leggen en te bespreken. In een beeldvormende gedeelte van de carousel wordt door middel van de presentatie informatie gegeven over de aanpak van de decentralisatie en een toelichting op de drie afzonderlijke beleidsvelden. Er is ruimte voor het stellen van verduidelijkende vragen. In het oordeelvormende gedeelte kunnen de fracties aangeven wat zij vinden van de voorgestelde manier van aanpak van de drie decentralisaties. In een later stadium komen de startnotities terug naar de Raad per besluitvorming. Ik hoop dat dat helder is. Marit, mag ik jou het woord geven?
Ja, dankjewel. Maar heel kort hoor, want ik denk dat het beter is als we snel naar de presentatie gaan. Maar ik wilde in ieder geval even toelichten waarom we hiervoor gekozen hebben. De drie decentralisaties, dat is nogal veelomvattend. We hebben er, zoals Rob al zei,
voor gekozen om dat in barverband te doen. Wat op zich een hele logische keuze is als je de onderwerpen ziet waar we überhaupt elkaar al heel veel in vinden. Maar inderdaad ook vanwege het feit dat je dat als enkele gemeente gewoonweg niet kan doen. Dus we zijn eigenlijk al een heel poosje bezig om daar in de voorbereiding aan te werken. Waarbij we ervoor hebben gekozen dat bij elke gemeente van de drie, één van de drie decentralisaties ligt als, zeg maar als speerpunt. Dat is de trekker. Zo staat ook in één van die startnotities ook wel uitgelegd. Dus we hebben de frequentie dat we met elkaar overleggen zeer verhoogd. We zitten nu elke twee weken bij elkaar. En er is een ambtelijke werkgroep die aan de gang is gegaan met die decentralisaties. En elke decentralisatie heeft een eigen trekker bestuurlijk. Dus op deze manier proberen we het in ieder geval voor onszelf steeds in goede hapklare brokken te verwerken. Want het is nogal wat. Iedere decentralisatie heeft ook zijn eigen tempo en zijn eigen dynamiek. Het leek ons in ieder geval handig om een presentatie te geven zoals we die ook eigenlijk gegeven hebben voor de drie colleges. Die hetzelfde is in alle drie de gemeenten. Dus dat zal Yvonne verzorgen. Die doet dat ook, of die heeft dat gedaan al inmiddels in Ridderkerken en gaat dat nog doen in Barendrecht. Zo zijn ook de drie startnotities door alle drie de colleges in ieder geval vastgesteld. Dus ik denk dat dat even vooraf van hoe dit zo tot stand is gekomen. En ik denk dat ik verder op de inhoud, daar komen we vanzelf vanavond nog wel weer op.
Yvonne.
Ja, dank u wel. Ik wil jullie graag wat gaan vertellen over de drie decentralisaties. Hoe we die hebben aangepakt tot nu toe. Wat het ongeveer inhoudt. En ja, zeg maar meenemen in de weg die we met elkaar gaan bewandelen. De drie decentralisaties zijn de wet werken naar vermogen. De begeleiding in de WMO. Dus de begeleiding die nu nog in de AWBZ zit, die wordt overgedragen naar de WMO. En de jeugdzorg. Nou, Maret had het al over de verschillende tempo's. De wet werken naar vermogen moet bij 1 januari 2013 worden ingevoerd. De begeleiding in de WMO, de nieuwe gevallen in 2013 en in 2014 ook de andere gevallen. Dus het totale bestand. De jeugdzorg, dat is inmiddels, was 2014, staat nog in de startnotitie. Dus inmiddels een jaar later geworden. Dus dat is 2015 geworden. Nou, waarom heeft de Rijksoverheid bedacht dat die drie decentralisaties moesten gebeuren? Er zijn een aantal motieven voor. Eén daarvan is overregulering. In eigenlijk alle drie de gevallen zijn er heel veel regels waar aan moet worden voldaan. Ik las laatst nog een artikel van iemand die met ik weet niet hoeveel instellingen te maken had voor was iemand met de MS. En nou, die heeft dan met zoveel organisaties en regelingen te maken dat je eigenlijk door het boom het bos niet meer ziet. En dat is een van de redenen om te decentraliseren naar de gemeentes, omdat de gemeentes dichter bij de mensen staat waar het om gaat. Een andere reden zijn de oplopende kosten. Vooral de kosten in de zorg, die worden steeds hoger, ook omdat de doelgroep groter wordt, maar ook omdat eigenlijk het systeem niet goed werkt zoals het nu in elkaar zit. Er is een disbalans tussen private en publieke verantwoordelijkheid geconstateerd. Dat wil zeggen dat ook mensen die eigenlijk de overheid niet nodig hebben, ook aangewezen zijn op de overheid. Zo is er onlangs een onderzoek geweest naar bijvoorbeeld in het kader van reïntegratie. En daar is in aangetoond dat mensen die eigenlijk geen hulp nodig hebben, eerder aan het werk komen zonder de overheid dan met de hulp van de overheid. Dus dat geeft ook iets aan. Nou, doordat die verschillende leefdomeinen allemaal hun eigen stelsel hebben en hun eigen toegang, en eigenlijk niet samenwerken, heeft dat ook geleid tot bestuurlijke drukte en verkokering. Dus ja, voor elke domein heb je verschillende organisaties en ook bestuurlijk heeft dat dan weer zijn eigen stuurgroepen en allerlei organisaties die daarop sturen. We hebben het over 3 decentralisaties, maar eigenlijk zijn er ook heel veel overeenkomsten tussen die 3 decentralisaties. Je hebt de wet werken naar vermogen die we gaan invoeren. Het gaat over de AWBZ die ook naar de WMO gaat en het gaat over de jeugdzorg. Maar bij alle 3 de decentralisaties is het van belang dat we van zorgen voor naar zorgen dat gaat. Dat zie je bijvoorbeeld ook terug in Welzijn Nieuw Stijl. Ik weet niet of dat een term is wat hier, of die hier bekend is. Ik zie geknik, ja. Nou, dat heeft eigenlijk dezelfde verandering, vraagt hij. En die gaat dus uit dat je dicht bij de burger vanuit de vraag hulp verleent. En niet vanuit de instelling, zeg maar, van wij hebben dit in de aanbieding en kiest u maar wat u daarvan wil. Dus een andere benadering. Wat daar ook belangrijk bij is, is dat we van product naar resultaat gaan. Dus we zijn nu gewend om als gemeentes te sturen op producten. Dus organisaties die krijgen gesubsidieerd naar het aantal trajecten of cursussen of activiteiten die ze leveren. We gaan er naartoe dat we meer proberen te formuleren wat het resultaat moet zijn. Dus eigenlijk een oplossing of een situatie die hanteerbaar is voor degene die daarna gevraagd heeft, dus voor de klant. Een andere overeenkomst is dat we meer uitgaan van eigen kracht, dus meer uitgaan van wat mensen wel kunnen en ook van de kracht die in de sociale omgeving van mensen aanwezig is. En onze taak als gemeente is, zeg maar, om dat steeds meer ook te vinden en ook daarin te faciliteren. Want daar zijn we nog niet zo goed gewend, dus dat is een hele omwenteling. Een andere overeenkomst is dat we meer aan de voorkant, dus het vakmanschap, eigenlijk belangrijker wordt dan de protocollen. Nu is het vaak zo dat iemand, zeg maar, een soort van checklist heeft van of iemand aan allerlei voorwaarden voldoet en daarom in aanmerking komt voor voorziening A of B. We willen nu een verandering maken naar dat professionals die het eerste contact hebben met de cliënt of de klant, vanuit die vraag van die klant ook de zeggenschap heeft om te zorgen dat die klant krijgt wat hij nodig heeft. Zodat het minder gaat langs allerlei regeltjes. En het belangrijkste daarbij is dat we de domeinen, dus of je nu binnen de AWBZ of de WMO of welke regeling dan ook valt, dat meer verbonden wordt met elkaar. Dus iemand die is een ondeelbaar persoon, maar die heeft voorzieningen in allerlei verschillende categorieën. Nou, wij willen dat proberen meer vanuit die mensen te benaderen. Dus integrale benadering. Dat heet met een mooi woord frontline sturing. Dus dat aan de voorkant wordt bepaald wat nodig is. En dat wordt dan later in de back-office, zeg maar, georganiseerd, dat geleverd kan worden. Dat betekent voor de organisaties die we hebben ooit geleden een bijeenkomst gehad met de zorgorganisaties die nu begeleiding leveren in de AWBZ. Het waren er voor de bargemeente ongeveer 60. Die zijn heel erg gewend om hun eigen product te leveren aan verschillende groepen cliënten. Wat wij nu willen proberen te bewerkstelligen is dat die organisaties meer gaan samenwerken in de plaats van doorverwijzen naar elkaar, als het een specialistische functie is, maar dat je meer als een ring, zeg maar, om de mensen heen staat. Daarvoor is vertrouwen nodig. Wij moeten vertrouwen hebben in de partners dat zij dat gaan leveren wat wij van ze vragen. Maar dat betekent ook dat wij daar een goede regie als gemeente op moeten hebben. Nou, het laatste, netwerken in plaats van ketens, dat heeft te maken met dat samenwerken. Nu is het vaak zo dat je doorverwezen wordt naar een volgende vorm van hulpverlening. Nu, we willen dat veel meer, zeg maar, rond de cliënten in netwerken organiseren. Nou, het betekent dus eigenlijk dat het niet alleen om decentralisaties gaat. Want we doen niet wat de Rijksoverheid deed of de provincie, maar dan een tandje minder. Nee, we gaan het anders doen. We gaan eigenlijk het stelsel proberen te veranderen op een manier zodat het ook toepasbaar is. En dat het ook eigenlijk een verbetering is, dat mensen daar ook echt beter geholpen worden. De doelstelling voor de wet werken naar vermogen wordt dan dus dat we gaan benutten het arbeidsvermogen wat mensen hebben en ook bescherming garanderen voor mensen die geen of nagenoeg geen arbeidsvermogen hebben. Nu is het zo dat als je, zeg maar, een beperkt arbeidsvermogen hebt, dat je dan eigenlijk uitgesloten wordt en dat je eigenlijk helemaal nergens aan deel kan nemen. In de nieuwe regeling zal het zo worden dat ieder dat kan leveren wat hij aan arbeidsvermogen heeft. En de rest wordt dan aangevuld met loondispensatie. Doelstelling van de begeleiding van de AWBZ naar de WMO is dat we proberen mensen te ontzorgen en de ondersteuning organiseren in aansluiting op het zelforganiserend vermogen. Dus wat mensen zelf kunnen, ze ook zelf laten doen. En zoveel mogelijk in de eigen dagelijkse leefomgeving. Ja.
Mag ik even wat
vragen? Moet je voorzitter vragen?
Mevrouw de Leeuw.
Even een vraag over de mensen voor wie dit bedoeld is. Want ik vind het prettig dat die nu te sprake komen. Ik heb die erg gemist, vooral in het eerste stuk. Dus ik wilde wel even over doorvragen voor wie het nou bedoeld is. In de inleiding, in die startnotitie, wet werken naar vermogen, gaat het over dat, ik zit even te zoeken waar het nou ook alweer stond hoor, dat iedereen zoveel mogelijk werk moet leveren zoals die kan, liefst voor een reguliere werkgever. Iets dergelijks. Nou, werk ik niet voor een reguliere werkgever zelf. En ik dacht dus even van, goh, ik krijg per 1 januari 2013 hiermee te maken. En ik denk niet dat dat zo is. Ik denk dat dit voor een bepaalde doelgroep toch is. Dus vandaar mijn vraag. Voor welke mensen is dit bedoeld?
In principe voor iedereen. Die, zeg maar,
Ik denk niet dat ik 1 januari 2013 iemand op de stoep krijg die zegt, u werkt als freelancer, maar we willen u nu voor een reguliere werk. Dat is niet de bedoeling.
Oké, dat weet ik natuurlijk niet, dat u als freelancer werkt.
Nee, maar het is mijn vraag. Ik mis gewoon de mensen voor wie dit bedoeld is. Ook in het stuk, ook in het verhaal. Dus ik wil graag gewoon dat we het even worden voorgelegd.
Mevrouw Ronda.
De wet werken naar vermogen gaat over mensen die nu afhankelijk zijn van een uitkering, die een aanvulling krijgen op hun dagelijks levensonderhoud, dus een bijstandsuitkering krijgen of een waarjonguitkering krijgen. Dus als het gaat over het doorstromen naar regulier werk, dan heb je het eigenlijk vooral over de groep die nu in een beschermd werkplek zit, in een beschermde werkomgeving werken. Dus mensen die nu bijvoorbeeld in de WSW werken. Dat is een van de doelstellingen van het Rijk, om die WSW-groep zo klein mogelijk te maken. Dat dat is natuurlijk de filosofie van dit kabinet, dat daar mensen werken die ook naar regulier werk zouden kunnen stromen. En dat we dat zo aantrekkelijk mogelijk maken voor werkgevers om die mensen in dienst te gaan nemen. Dat betekent dat je voor die mensen, dus die hele WSW is zwaar gesubsidieerd, zwaar gesubsidieerde arbeid, gaat heel veel geld naartoe, dat die mensen een soort... dat je daarvan gaat kijken van wat is hun vermogen nu wel, dat ga je bepalen en daarvoor zal een werkgever moeten betalen en vervolgens krijg je dat een gemeente dat aan moet gaan vullen tot
minimumniveau.
Dus, maar het is dus niet voor mensen die een baan hebben of mensen die niet bij een reguliere werkgever, hoewel jezelf bent ook een reguliere werkgever volgens mij als je een freelancer bent, maar mensen die afhankelijk zijn van een inkomensondersteuning.
Oké, dankjewel. Duidelijk. Ik denk als dat zo is, dat het goed is om dat er ook gewoon in te zetten. Het is bedoeld voor deze mensen. Want daar gaat het toch om.
Goeie aanvulling. Soms dan ben je het zo gewend dat je zulke dingen juist vergeet. Ja. Later komt nog een overzichtje van de mensen en de aantallen. Voor de jeugdzorg... gaat het erom dat we vanuit de vraag van het kind en de ouders ondersteuning en hulpverlening bieden in aansluiting op alweer dat zelforganiserend vermogen. Dus eigenlijk gaan we een hele omslag maken, eigenlijk heel breed. Want we vragen eigenlijk de samenleving om anders te... te reageren en anders te worden dan het nu is. En dus we vragen andere dingen van de burger. Maar dat betekent ook dat de gemeente een andere rol heeft. Maar we vragen ook van de professionals, van de mensen die bij die instellingen werken, ook eigenlijk een andere houding ten opzichte van ons, maar ook vanuit de klant of de burger. We moeten de... We gaan proberen die pedagogische leefomgeving te versterken. En we gaan proberen van een kolom naar een piramide te gaan. Nou, hier hebben we de piramide. Als je nu zeg maar kijkt naar hoe alle hulpverlening geregeld is, dan zou je kunnen zeggen dat het is eigenlijk meer een piramide geworden. Omdat de hulpverlening... eigenlijk ook de tweede lijn en de eerste lijn, die zijn, daar wordt al zoveel gebruik van gemaakt dat het eigenlijk meer een kolom is. En waar we naartoe moeten is dat we meer zelf doen, dus mensen hun eigen kracht weer proberen te vinden. Daar moeten we mensen en organisaties in faciliteren, dus er gaat meer in die onderkant zitten. En ook de kortdurende hulpverlening steeds beter versterken en meer op de vraag gericht. En zodat ook alleen maar de mensen die ook werkelijk dat nodig hebben, terechtkomen in langdurige en specialistische zorg. In die piramide zie je de rol van de gemeente. En dat is eigenlijk die regierol. Het zal de gemeente moeten eigenlijk gaan proberen ervoor te zorgen dat ook werkelijk de zorg passend wordt voor mensen. Dus we hebben een kleine rol, een faciliterende rol in die nulde lijn. Datzelfde hebben we zeg maar, in de zin van de toegang naar de tweede lijn. En in de eerste lijn zitten we eigenlijk heel breed... Omdat dat ook vaak gewoon dicht bij huis geleverd wordt.
Mag ik daar zelf even een vraagje over stellen? Ik ben best redelijk gewend om tekeningen te lezen. Als ik de tekening zo zie, dan de gemeente staat in een punt geweest. Maar hij raakt niet alle poppetjes aan. Betekent dat hij op de eerste lijn totaal verantwoordelijk is voor alles op de eerste lijn? Of zoals daar aangegeven is dat ook andere partijen verantwoordelijk zijn?
Ook andere partijen zijn verantwoordelijk.
Oké, dan heb ik het gelezen.
Ja, de gemeentelijke rol is zeg maar in de eerste lijn het grootst. Dat proberen we eigenlijk een beetje aan te geven. En klein bij langdurige en specialistische zorg. En ook klein wanneer het gaat om de nulde lijn. Er zijn vooral de welzijnsinstellingen, zeg maar, aan bod. En de mensen zelf.
En wie speelt...
Meneer Wallen.
Wie speelt dan de grootste rol op de nulde lijn? Eerste lijn is natuurlijk toch al... dat is al een eerste opvanglijn. En komt in actie op het moment dat in de nulde lijn problemen zijn met burgers, inwoners van Albrandswaard. Dan kan je natuurlijk zeggen van in die eerste lijn gaan we alles keurig organiseren volgens de regels. Maar je bent wel eigenlijk een stap te laat. Want je zou natuurlijk ook kunnen denken, we moeten in de nulde lijn juist actief zijn.
Dat zijn we ook, want daar, de gemeente zit daar ook met een punt in.
Natuurlijk zou we een minimaal puntje.
Maret.
Is de tekening nou verkeerd?
Nee, kijk, het is natuurlijk...
Het is helder, Maret.
Het punt is natuurlijk wel goed, maar dat heb je natuurlijk als je een hele discussie wil gaan vatten in een tekeningetje. Dan moet je daar nou ook weer niet te veel aan ontlenen. Zeker niet als het gaat om de grootte van de plek in het tweede en het eerste. Vanzelfsprekend wil je allemaal je leefomgeving zo sterk mogelijk maken. En daar heeft de gemeente natuurlijk absoluut heel veel mee te maken. Want dat gaat gewoon om je hele... je buitenruimte inrichting, je inrichting van je peuterspeelzaalwerk tot je speelplaatsen en al dat soort dingen. De hele civil society wordt daar geregeld. Wat heel veel mensen zelf komen, maar waar je als gemeente natuurlijk wel een rol in hebt. Maar waar wij nu de komende tijd en met deze drie decentralisaties een rol in hebben, is vooral in dat eerste stuk aan het verbinden van al die organisaties die nu op dit speelveld heel erg schakelen. En wij zijn straks verantwoordelijk voor dat stukje naar de tweede. Om daar de regie ook op te voeren van hoe ga je dat dan naar de specialistische zorg brengen. Hoe gaan we die indicatiestelling doen, om maar wat te noemen. En hoe volg je de mensen ook weer terug als ze van die specialistische zorg weer terugkomen naar je eigen... gewoon naar huis, bij wijze van spreken. Dus het is een beetje een verbindende functie. Maar in dat eerste, daar vindt natuurlijk een hoop uitgezoek plaats nu de komende tijd.
Nou, om een idee te geven van de aantallen, hebben we deze cijfers gegeven.
Vandaag onze 25.000ste inwoner.
Vandaag, hè? Ja, nou, 4 januari is ze geboren.
Oh, sorry.
Maar het is nu bekend geworden met alle berekeningen van in- en uitschrijvingen dat zij het is. Primeur hoor, dit.
Koffie en gebak.
Ze weet het zelf
niet. Ze weet het zelf niet. Ze is iets te klein. Ze is iets te klein.
Nou, als je kijkt naar de aantallen, dan hebben we nu bij elkaar 1110 mensen in de WWB. Dit zijn cijfers van 2011, dus. Dat zal vandaag anders zijn, maar het gaat om de indicatie. Hè? Bij de Wajong zitten er nu, als we het over Albrandswaard hebben, 273 jongeren in de Wajong. Maar 86, dat zijn die vetgedrukte, dat zijn de Wajongers, zeg maar, waar de gemeente verantwoordelijk voor wordt. Dus in totaal zijn dat er 259. Nee, die blijven...
Mevrouw Rombout, even via de microfoon alsjeblieft. Want dan wordt het gelijk meegenomen. Stel nog even uw vraag.
Nee, ik zat even mezelf af te vragen wat er dan met die andere 273 waarjongers is.
Dat is het totaal. Kijk even naar Martijn.
Ja, dat zijn op basis van de criteria die nog vast worden.
Misschien met help, volgens mij heb ik in de stukjes niet staan dat de gemeente verantwoordelijk wordt voor mensen die volledig...
Mevrouw Beleeuwen, graag via de voorzitter. Dan kan ik je aanmerken.
Volgens mij staat het gewoon in de stuk.
Nou, dan is hij al wachtwoord. Het gaat om de criteria die nog exact worden vastgesteld binnen de wet werken en vermogen. Een deel van, en dat heeft ook onder andere bijvoorbeeld te maken met de mate van
hoeveel ze in de waaien precies, zitten, precies. Zeg maar. Ja.
En het deel.
Percentage van arbeidsongeschiktheid.
Precies. Ja. Ja. Dankjewel. waarvoor dan de gemeente zich moet ingezet om die mensen toch zoveel mogelijk naar werk of in hun werkomgeving te kunnen plaatsen.
Yvonne, ga je verder?
Ja, dat is goed. Dan hebben we de WSW. Die eerste, dat zijn de mensen die, dus de FTE's, dat zijn dus in werkelijkheid meer mensen. Maar dit zijn de FTE's die de verschillende gemeentes in de WSW hebben zitten. En het 28, 19 en 30, dat zijn de mensen die op de wachtlijst staan. Dus dat zijn wel mensen, zeg maar, aantallen mensen. Die FTE's zijn meer dan meer mensen dan FTE's. Dus nou, dat geeft wel een idee van de klus waar we voor staan. Want deze mensen bij elkaar komen dus in de wet werken naar vermogen. Dus daar gaat één regeling voor gelden. En we moeten daar zeg maar een traject voor vinden van hoe we dat gaan doen.
Wat mij opvalt bij dit verhaal is het verschil van, als je naar die waarjongeren kijkt, overal zwaar, dus 25.000 mensen, 273 op de wachtlijst, 86 mensen verantwoordelijk, Ridder Kerk met zijn 45.000 mensen, dat het zelfs nog minder is. Waar zou dat aan kunnen leggen? Enig idee? Ja, aan je inwoners zou je zeggen, maar...
Gedeeltelijk... Zul je ook, kijk, als je naar de Waaijong kijkt, dan zie je al dat Ridderkerk daar een beetje achter blijft. Ridderkerk is aan het vergrijzen, meer dan gemiddeld, zal ik maar zeggen. Dus wij hebben minder jongeren. Dus qua jongeren zitten wij altijd, zie je ook straks terug weer bij de jeugdzorg, zit Ridderkerk dan weer wat minder. Maar als je kijkt naar de AWBZ, dan hebben wij weer hele hoge aantallen. Nou, hier hebben we de cijfers van de AWBZ. Het zijn de mensen die nu in de begeleiding zitten. Dan zie je dus dat Barendrecht en Ridderkerk, die hebben dus eigenlijk vergelijkbare aantallen mensen. Maar Ridderkerk heeft dus meer mensen die gebruik maken van begeleiding, wat nu nog binnen de AWBZ wordt gegeven. Het betekent dus dat er een groep van 1300 mensen voor onze gemeentes vanaf 2014 in ieder geval deze groep door ons geholpen zal moeten worden. Nou, als je naar de jongeren kijkt, dit zijn de cijfers waarop we ook gefinancierd worden zeg maar voor de decentralisatie. Ja. Klinkt veel, maar ik krijg heel weinig geld. Maar,
2 euro.
Ja, 2 euro per jongere tot 17 jaar. Dit zijn de jongeren tot met 17 jaar.
Even kijken.
En dan zie je dus dat Ridderkerk weer relatief weinig jongeren heeft. Dit is maar een heel klein gedeelte. Het is heel moeilijk om... gegevens te krijgen over onze jongeren zeg maar binnen de jeugdzorg. Dit heb ik kunnen destilleren uit een overzicht van bureau jeugdzorg. Als je daarna kijkt dan je kijkt naar de 6500 jongeren die klant zijn bij bureau jeugdzorg, dan hebben wij relatief niet zoveel problematiek zou je kunnen zeggen als je naar deze cijfers kijkt. Maar er is ook een hele grote groep waarvan ze niet weten of ze waar ze vandaan komen. Dus daar kunnen ook weer mensen bij zitten. Dus dit is echt heel met heel veel armslag.
Mevrouw Rombout.
Misschien toch enige korte toelichting nog van mijn kant, omdat dit echt een grote, bijna strijdpunt is binnen de stadsregio. Hè? Want de stadsregio is op dit moment, de stadsregio Rotterdam, is verantwoordelijk voor de jeugdzorg in onze regio. Wij hebben dus al vanaf het begin elke keer gevraagd om een goede analyse van het huidige probleem binnen de jeugdzorg. En vooral ook om het onderzoek van hoeveel gebruik maken onze Albrandswaarders nou van jeugdzorg. Van welke jeugdzorg is het? Staan ze op een wachtlijst? Welke wachtlijst en waarom? En zo wordt het dus kennelijk nooit geregistreerd. Er komt nergens bij Bureau Jeugdzorg een uitdraai uit van dit zijn onze klanten. Deze zitten bij een lichte hulpverlening. Deze zitten bij een gesloten jeugdinstelling. En die komen uit Albrandswaard. Dat is dus ontzettend moeilijk. En het is aan de andere kant toch iets wat wij wel heel erg nodig hebben om goed inzicht te krijgen. Van wat is dan nu werkelijk ons probleem wat op ons afkomt. Hè? Op het moment dat je bijvoorbeeld een aantal jeugdigen hebt die in een gesloten jeugdinrichting zitten. Of te maken hebben met de reclassering. Dan heb je het over andere kostenplaatsen, zal ik maar zeggen, dan wanneer het lichte ondersteunende gezinscoaches betreft. Dus dat is ons geschil, zou ik maar zeggen. Men heeft in ieder geval wel absoluut erkend dat dat er ook echt aan moet komen. Dus er wordt ook wel aan gewerkt. Zo geloven wij dat ook wel. Maar het gaat niet heel erg snel. Maar het is wel een heel belangrijk punt.
Yvonne.
Mag ik wat vragen?
Mevrouw De Leeuwen.
Ik kan me voorstellen als je wil voorbereiden dat je die informatie nodig hebt. Dat is heel logisch. Aan de andere kant, als je weet dat je het straks kwijtraakt. Of je bent zelf werkzaam bij jeugdzorg en je weet dat je straks met die kinderen ergens anders terecht moet. Wordt er niet van die kant ook geduwd? Of zijn jullie alleen aan het trekken?
Nou, dus die verhoudingen liggen niet zo. Wij zijn ook niet zozeer in gesprek met jeugdzorg. Degene die nu verantwoordelijk is Rotterdam. Dus wij hebben in de stadsregionale portefeuillehoudersoverleggen de discussie met de wethouder van Rotterdam, die nu de verantwoording draagt voor de hele jeugdzorg van de hele regio. En hij zal ook samen met ons dit traject lopen. En dat is ook al een end op weg. Maar we komen nog niet heel veel verder. We zijn al zover dat we in ieder geval benoemd hebben en ook erkend hebben gekregen dat dit hele belangrijke dingen zijn voor alle gemeentes, niet alleen Albrandswaard, maar voor alle gemeentes in de regio, om te weten. Je moet een goede analyse hebben van wat zijn dan nu de problemen, want we willen het tenslotte anders doen, nietwaar? En hoe groot is ons probleem? Dus van welke zorg maken wij nu zoveel gebruik? En zijn daar wachtlijsten? En waarom is dat? Nou, dat zijn van die hele essentiële vragen die gewoon heel erg moeilijk zijn. Maar daar heb ik de discussie mee met Rotterdam. En niet met Bureau Jeugdzorg zelf, want dat is één van de spelers. Hè. Dat is niet.
Nee, dat maakt ook niet uit. Maar ik denk.
Mevrouw De Leeuwen.
Sorry. Wat de gemeente straks gaat krijgen, dat raakt iemand anders straks kwijt. En die moet toch ook eenzelfde vooruitziende blik hebben, lijkt me.
Ja, dat is denk ik juist dat ze het kwijtraken.
Ja, maar wat natuurlijk ook zo is, is dat die kennis er dus gewoon niet is, omdat men het nooit op deze manier registreert en geregistreerd heeft. En mijn praktische invulling is, dat vooral als het gaat eventjes om jeugdzorg, even daarop inzoomend, is dat het toch best wel redelijk rommelig is. Het gaat er niet goed. Het is niet voor niks zo dat ze naar een andere manier gaan zoeken en het bij gemeentes neer gaan leggen. En op het moment dat je zelf al niet eens een inzicht hebt in hoe groot de problematieken zijn, dat zegt mij wel wat er dan nog te verbeteren valt.
Van die 6.000 zijn er 1.000 waarvan ze niet weten waar die vandaan komen. Dus dat zegt al iets van de onzuiverheid. Ze maken gewoon sommetjes van naar rato van hoeveel er dan ongeveer uit Barendrecht, Ridderkerk en Alkmaar zouden moeten komen. Met wegingsfactoren, zo maken ze nu sommetjes. Maar dat heeft niks met de werkelijkheid te maken. Dus hoe wij bedacht hebben om dit probleem aan te pakken, dat is te starten in ieder geval met die startnotities. We hebben deze startnotities liggen nu voor, zijn startnotities per decentralisatie. Vervolgens gaan we plannen van aanpak maken, dus zoeken naar die cijfers en kijken hoe we het beste dat vorm kunnen geven. We willen een pilot gaan draaien waarbij we aan de ene kant onderzoek doen en aan de andere kant ook ervaring opdoen om met een nieuwe manier van werken, zodat we wanneer we de keuzes aan jullie gaan voorleggen, dus wanneer de beleidskaders komen, dat we ook kunnen zeggen van nou, uit de ervaring is gebleken dat we het beste op die manier dat vorm kunnen gaan geven. En als jullie daarover besloten hebben, dan kunnen we beginnen met de uitwerking en de implementatie van dit alles. Nou, die pilot heeft dus twee onderdelen. Eén is het onderzoek gericht op financiële ontschotting. Ik weet niet of er al eens eerder over verteld is, maar het heet VOLG. Dat gaat over onderzoek. We trekken zeg maar een aantal dossiers bij de verschillende gemeentes en onderzoeken welke hulpverleningsinstellingen daar al zijn en wat die daar leveren en wat dat kost. En vervolgens gaan we bekijken hoe we dat integraal kunnen aanpakken. En dan gaan we dat ook zeg maar in de praktijk uitwerken en ook werkelijk uitvoeren. En daarmee ervaring opdoen, zodat we ook in de werkelijkheid tegen allerlei problemen zullen aanlopen. Waar we dan op dat moment ook een oplossing voor kunnen vinden. In ieder geval voor de werkelijke invoering als we de nieuwe werkwijze echt vorm gaan geven. Dus dat heeft de bedoeling om daarmee de beleidskeuzes te kunnen onderbouwen. En draagvlak te creëren, ook bij de instellingen. Want juist die instellingen, die gaan wat verliezen. Ze zijn nu gewend op een bepaalde manier gefinancierd te worden. En eigenlijk vinden ze dat wel fijn en zijn ze daar ook aan gewend. Maar wij willen dat veranderen. Wij willen zeg maar vanuit die vraag. Dus dat zal ook betekenen dat instellingen anders moeten gaan werken. En dat is een omslag. Ja, daar moeten zij eerst zeg maar ook van inzien dat ze die slag willen gaan maken. Om het ook werkelijk te gaan doen. En wij verwachten dat door met zo'n experiment te starten en ervaring op te doen, dat ze ook merken dat de klanten ten goede zal komen en dat ze dan ook die slag willen gaan maken. En
heel even een kleine aanvulling op wat je net vertelde.
Mevrouw Rombout.
Sorry, pardon voorzitter, maar u was zo in gesprek. Maar die pilot gaat over de decentralisatie jeugdzorg.
Nee, die gaat over alle drie.
Ja.
Dat onderzoek gericht op financiële ontschotting, dat gaat met name over jeugdzorg, maar het gaat ook over de andere twee.
Voorzitter? Ja.
Meneer Torenburg.
Van Torenburg.
Van Torenburg.
Voor de natuur. In het kader van de pilot, ik heb wel alleen maar bij de startnotities van wet werken naar vermogen, daar heb ik wel een soort tijdspad gezien. Maar als ik dus denk aan een pilot, wanneer we denken die te gaan starten, dat betekent dat het hele stukje eigenlijk daarvoor al klaar moet zijn wat betreft de startnotities en de planning. En of loopt het simultaan of is het evenwijdig?
Mevrouw Rombout.
Wat betreft het eerste deel van de pilot, dat is het project VOLG over de financiële ontschotting, is iets wat we gewoon vandaag zouden kunnen gaan starten. Maar als het dan eventjes inzoomend op de jeugdzorg gaat, zijn we tegelijkertijd met het traject bezig met de stadsregio. En daar wordt in het portefeuillehouderoverleg van januari, hoop ik, besluiten genomen over een aantal stappen die we gezamenlijk moeten gaan zetten. En een van die dingen daarin is dat wij gezamenlijk alle gemeentes binnen de stadsregio willen kijken welke proeftuinen wij willen. Daar noemen we het dan weer proeftuinen, maar dat is wat ze in de neem. Dus daar moeten we gewoon wel even op afstemmen, want het is nu ook weer niet zo dat BAR helemaal zijn eigen koers gaat varen, omdat het ook wel consequenties heeft voor alle gemeentes. Het is niet zo, wij gaan er alleen van leren, iedereen gaat ervan leren. Als er een proeftuin is in Lansingerland, dan wil ik daar ook graag van leren. Dus daar is enige afstemming nodig. En het vergt ook nog wel wat overleg met een instantie als de GGD. Maar uiteindelijk, deze zouden, want daar is ook financiën voor vanuit het Rijk gekomen, daar zouden we mee kunnen gaan starten.
Maar dat zou betekenen, voorzitter?
Meneer Van Torenburg.
Dat je al min of meer een soort basis of een kader al klaar hebt?
Nee.
Waarom?
Ergens mee kunnen starten.
Ja, maar dit is echt wat onderzoek. Ja. Dit is niet een nieuw beleidskader. Dit is vooral gericht op het onderzoek, zodat je een soort nulmeting hebt van inventariseer nou eens van bijvoorbeeld de 50 meest grote probleemgezinnen binnen de bargemeente. Wat die aan zorg hebben gebruikt de afgelopen 2 jaar. Van welke instanties dat allemaal is gekomen en hoeveel dat heeft gekost. Dat is eigenlijk een beetje een nulmeting. Deze pilot draait al op verschillende gemeentes in het land. En dan kom je toch wel tot wel een schokkend, dat je je realiseert dat daar wel heel erg veel geld in omgaat. En vervolgens is eigenlijk de tweede, daarvoor zijn we in gesprek met BMC, die hebben daar een hartstikke prachtige presentatie over gegeven, om eens heel kleinschalig gewoon met 2 van die dossiers te gaan starten om het op een andere manier te doen. Omdat we allemaal wel beelden hebben van hoe het ook anders kan. Dat moeten we de komende tijd gaan uitwerken en kijken wanneer we daarmee kunnen starten. Het liefst afgestemd in de stadsregio.
Dus er is al sprake van een soort, voorzitter, ervaringsgebied eigenlijk waar je al mee kan starten. En daar eigenlijk moet de startnotitie op aangepast worden. Of kijken of dat.
Nee, er wordt nu gewerkt aan een aanpak voor die pilot te werken. Daar wordt nu aan gewerkt om zeg maar gedurende 2012, dus wanneer we nog van alles aan het uitzoeken ook zijn, toch al wat ervaring op te doen om de keuzes te kunnen onderbouwen van wat we in de praktijk zijn tegengekomen. Dus, het is de planning dat in februari in het bestuurlijk overleg een plan van aanpak voor die pilot liggen. En dus ook overleg met de stadsregio over welke pilot welke regio gaat doen. En een van die pilots waar we ook aan zitten te denken is de financiering van de jeugdzorg. Of dat je dat zeg maar met aanbesteding moet doen of via subsidiëring en op welke wijze dan. Dat is ook een van de pilots waar we ook voor hebben geopteerd.
Wordt de raad hier goed van op de hoogte gehouden hoe de verloop hiervan is? Dus wanneer start je er daadwerkelijk mee? Kleinschalig. Hoe is het verloop ervan? Hoe bent u voornemens om de raad daarvan op de hoogte te blijven houden? Mevrouw Rombout.
Dat is niet heel gemakkelijk te beantwoorden. Want het is al überhaupt. Kijk, allereerst is waar behoefte aan is, dat gaan we leveren. Dat is één ding. Het is al heel lastig toen we aan de slag gingen met van wat gaat er nu op ons afkomen. We hebben het bestuursakkoord gehad vorig jaar en daarna ga je steeds meer realiseren van wat gaat het nou daadwerkelijk behelzen, die decentralisaties. Dat is heel veel uitzoekwerk. Daarvoor zijn die startnotities nu verschenen, ook om iedereen en ook de raad vooral weer bij te praten, want dit behelst het zo ongeveer allemaal. En dit zijn de stappen die we willen gaan zetten om dat tot uiteindelijk goede uitvoering te gaan laten leiden. Maar je zit toch best wel heel snel met een behoorlijk verschil in een kennisniveau van wat het inhoudt. En dat is soms heel erg lastig. Als het gaat straks om de concrete stappen die gezet worden of besluiten die genomen worden als er een proeftuin in de stadsregio gaan draaien of hoe meer dat concreter wordt, dan moeten we dat steeds terugkoppelen. Maar de manier waarop, dat is best wel lastig, want zo hebben we ook heel lang nagedacht over wat voor avond moet je dan nu doen.
Maar toch, voorzitter.
Meneer Van Doornberg.
We hebben er wel behoefte aan, denk ik.
Ja.
Al is het alleen maar bij te sturen, want ik zit ook eventjes hard op mee te denken van hoe. Want het is 2012, maar 1 jaar, hè? Trek daar eens een keer zomerreces vanaf. En dan is het heel erg moeilijk om dat op tijd een beetje te behappen. En plus het risico ook nog eens, hè, als een van de gemeentes afvalt. Want dat staat ook in het stuk, hè? Dat is waar je rekening mee zou kunnen houden. En dan moet je ook af kunnen vragen van hoe gaan we dan verder. Dus we moeten toch wel een noodscenario ook wel klaar hebben liggen. Ook een qua tijdplanning. En als we dan iets hebben om te kunnen sturen van joh, let daar nou. Want de startnotitie, als we daar onze handtekening onder zetten, dan gaan we ervoor. Maar misschien dat we dan op die manier iets wat mee kunnen denken.
En die beleidskaders die komen zeg maar weer terug in de raden. Dan moeten jullie een besluit nemen. Maar volgens mij is het ook de bedoeling om jullie zeg maar ook gedurende het hele proces eigenlijk mee te nemen van wanneer we weer nieuwe informatie hebben om dat ook met jullie te delen. Ik weet dat in ieder geval in maart is er een bijeenkomst met de drie raden of de drie commissies, dat weet ik niet precies, maar in ieder geval met de bargemeente in ieder geval gepland om zeg maar, de stand van zaken op dat moment weer met jullie te delen. Omdat het gaat natuurlijk heel snel, we zijn met veel mensen binnen de drie gemeentes hiermee aan het werk. Er veranderen ook constant dingen, dus 2014 klopt al niet meer, dat is alweer 2015 geworden voor de jeugdzorg. Nou, op zich maakt dat voor ons plan verder niet uit, want we moeten toch alles een keer uitzoeken. Dus of dat nou een jaar later is, dat maakt op zich niet uit. Maar het geeft wel aan dat zeg maar, de kaders bewegen ook nog. En daarom denk ik dat het belangrijk is dat we jullie zoveel mogelijk meenemen in de stappen die we zetten en de dingen die we tegenkomen.
Wij begrijpen als raad heel goed dat het ontzettend moeilijk is. Er gaat ook heel veel gebeuren. Heel veel zaken worden op zijn kop gezet. Je gaat opeens samenwerken met andere gemeentes. Dus een andere aansturen, noem het maar op. Hè. Maar goed, we zijn pas bij het beeldvormende gedeelte. Om te kijken, nou, wat gaat er allemaal gebeuren? Hoe staat het? Hoe wordt het neergezet? Maar juist omdat het zo'n grote verandering is, daarom kan ik me dat heel goed voorstellen wat mijn collega van Torenburg zegt. Van joh, trek ons daar ruim op en op tijd mee. Dat begrijp ik, dat kan je ook nog niet aangeven. Maar het is zo essentieel voor onze inwoners. En belangrijk, nou goed, dat erkennen we allemaal natuurlijk. En vooral de raden daarin mee te nemen op tijd. Ook al beweegt dat constant. Je kan beter aansturen en bijsturen als dat je niet aanstuurt in richting je raad. Dus vandaar dan eigenlijk ook die vraag. Hè. Maar goed, ik heb er alle vertrouwen in.
Waar zit er?
Mevrouw van Dille, hoor.
Nou, ik sluit me daar graag bij aan. Wat me in de drie beleidsnotities opviel, was het verschil in wat ze daarover zeggen. De eerste beleidsnotitie, die zegt wel iets over communicatie, over informatiebijeenkomsten, waar dan eventueel de raden bij betrokken kunnen worden. De laatste over de jeugdzorg. Daarin staat, ik moet even bladeren hoor, maar daarin staat ook iets dat continu de raden op de hoogte gehouden zullen worden. En die derde dan, de middelste die ik nou even moet.
Begeleiding.
Ja, dat moet je, dat, denk dat je dat echt begeleiding aan WBZ moet gaan noemen, want anders is het net alsof je de war begeleidt. Daarin staat iets als, wat? Ja, een rare titel. En daarin staat dat communicatie aan het begin en aan het eind is. Daar worden de medewerkers van de loketten geïnformeerd. En daar komt de raad eigenlijk niet aan bod. Bladzijde eerder, op bladzijde 3 staat wel dat iets over dat de raad, nadat de beleidskeuzes gemaakt worden, dat dan de raad. Ik bedoel dan, nou ja, dat is dus precies hoe het niet moet. Ze zijn in ieder geval heel verschillend. En ik denk dat wij op alle drie de onderwerpen ieder moment erbij willen zijn en op de hoogte gehouden willen worden. En ook vooral lijkt het me dat het goed is als mensen realiseren dat de beleidskeuzes en de kaders aan de raad zijn.
Misschien. Nee, van Leng.
Misschien kan het nog wel pregnanter geformuleerd worden. Kijk. Ik denk toch dat de gemeenteraden aan zichzelf verplicht zijn om uit te spreken dat het beleid, het nieuwe beleid, zou je eigenlijk wel kunnen zeggen, dat alleen maar kan uitgevoerd worden namens de raad als de raad dat zelf heeft gezegd. Als de raad dat zelf heeft geaccordeerd. Dus ik denk toch dat de colleges en de projectgroep nu toch tegen dat probleem gaan aanlopen, zeker door de tijdsdruk die er van boven en nu ook van onderen, als ik de colleges zo mag noemen, opgezet wordt.
Mevrouw Rombouw.
Kijk, er is geen twijfel over dat de raad de beleidskaders vaststelt. Dus dat is zonder klaar. Ik zou niet weten wat ik daar verder over moet zeggen. Maar in dit stadium is er veel uitzoekwerk. En is dit een eerste moment dat we iedereen eens bij kunnen praten. Over waar gaat het nu allemaal over? En dat is er even weer een stap bijzetten.
Oké, een momentje. Ik begrijp het, maar we gaan hier even nog niet op door. We gaan even terug naar de basis. Want anders gaan we ons helemaal verliezen in allerlei vragen over het moment wanneer informatie moet komen. We gaan even terug naar het beeldvormende gedeelte. Daar zitten we nu. Er is uitleg gegeven door Yvonne met een goede presentatie. Ik denk dat we een beeld hebben met... En ik verwacht ook van u dat u het allemaal goed gelezen hebt, hoe het staat. Dus het beeldvormende gedeelte is nu gereed. We gaan nu over. Meneer Koekrecht.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ja, om de beeld van me even compleet te krijgen, zou ik graag nog een korte toelichting hebben op een drietal punten. Ik lees met name het eerste stuk, het begeleidend schrijven, dat schaal- en beleidsvrijheid belangrijke voorwaarden zijn om tot een daadwerkelijke nieuwe integrale werkwijze te komen. Ik zou graag van iemand, ofwel de portefeuillehouder of de ambtelijke ondersteuning willen vragen in hoeverre zij op dit moment met name die beleidsvrijheid zien voor gemeenten. En de beleidsvrijheid in twee richtingen eigenlijk. De beleidsvrijheid van onze gemeenten in het licht van de ontwikkelingen die nu plaatsvinden, dat die beleidsvrijheid toch wel in Den Haag door de Tweede Kamer redelijk aan banden gelegd dreigt te worden. En de beleidsvrijheid van de gemeenten onderling. In hoeverre is er nog lokaal wat maatwerk mogelijk in het proces wat er nu gaat lopen. Dan het tweede vraagje is eigenlijk de parallel lopende projecten van deze drie centralisaties en de hele BAR samenwerking. Op het moment dat deze drie projecten ingestart worden, dan gaan er een aantal momenten voorbij waarop je eigenlijk niet meer terug kan op dit punt. Terwijl er met name in dat grote BAR project en die begeleiding BAR zou wel wat centralisatie mogen hebben en geen decentralisatie. Dat BAR-project dat dreigt een beetje te vertragen op sommige momenten. Of in ieder geval, daar lopen we als gemeente niet parallel. Hoe gaat u garanderen dat het in dit project, in deze drie projecten wel gebeurt? En hoe gaat het een en het ander beïnvloeden? En als derde vraagje, en ik weet niet of dat inhoud is of beeldvorming, maar ik ga hem toch proberen te stellen. Nu is, ik lees eigenlijk in het stuk een aantal keer het vormen van een sociale dienst BAR. Betekent dat de gemeente Barendrecht aan gaat sluiten bij onze gezamenlijke sociale zaken met Ridderkerk? Of gaat dat een andere vorm worden? Ik vind dat wel even inhoudelijk belangrijke informatie voordat ik straks naar een oordeelsvormend gedeelte wil gaan. Dank u wel.
Dank u wel. Mevrouw Romboud, krijgt u antwoord op deze vragen? Zover het mogelijk is.
Ja, wat betreft die beleidsvrijheid van gemeentes, dat is een hot item natuurlijk, overal in het land. En ik begrijp dat er een motie onderweg is van de VVD, dus die zien we dan tegemoet. Kijk, loslaten is iets wat verschrikkelijk moeilijk is. En dat is het voor het Rijk niet anders dan dat wij iets zouden organiseren en over moeten geven aan andere partijen. En daardoor hebben ze toch wel de behoefte om een aantal criteria neer te leggen. En een van die dingen is de wijze waarop gemeentes straks moeten gaan verantwoorden. En het is voor mij nu nog heel erg moeilijk om te zien of dat onze beleidsvrijheid echt gaat inperken of niet. Dat is een van de dingen. Natuurlijk, zeker als het gaat over de jeugdzorg, wat iets is wat we echt daadwerkelijk heel anders willen gaan doen, wil je het goedkoper gaan doen. Want anders is het gewoon meer van hetzelfde, maar ligt alleen de verantwoordelijkheid ergens anders. Dan moet je ook de vrijheid hebben om bijvoorbeeld iets te gaan doen met je financiering. Misschien moet je wel op een heel andere manier gaan sturen met je financiering. Hè? Waar wij nu een bureau jeugdzorg subsidiëren voor een behoorlijk bedrag. En vervolgens daar producten uitkopen omdat we een gezinscoach nodig hebben. Dan hebben we dit nodig. Willen wij misschien wel straks toe naar een hele andere manier van financieren. Nou, dat is een stukje vrijheid van beleid die je met elkaar zou willen hebben. Want ik zeg niet dat zo moet, maar ik zeg wel dat we dat heel erg graag zouden willen gaan onderzoeken of dat beter is. Nou, en gelukkig hoeven wij dat als Albert Waard niet alleen te bevechten en te doen. Dat doen we sowieso in BAR-verband in de stadsregio. Daarmee kom ik ook een beetje meteen even op het tweede punt. Het is niet zo dat wij nu hier erg uniek zijn in onze BAR-samenwerking. We vinden in de stadsregio eigenlijk dat iedereen subregionaal vertegenwoordigd is. Want iedereen heeft zo zijn gemeentes waarbij wie veel samen dingen doen. Ik moet wel zeggen dat wij al heel snel de verdeling hadden. Zo van dit werkt voor ons goed. Drie ambtenaren per decentralisatie. Één ambtelijk trekker, één bestuurlijk trekker. Dat hebben we per gemeente zo gedaan. En dat hebben andere subregio's ook gedaan. Dat hebben ze in Hellevoetsluis, of in Brielen, hebben ze dat daar gedaan. En ze hebben het in Landsingerland gedaan, Krimpen en Capelle. Dus dat is, ja, dat is niet uniek. Het moment van een no-go, go of no-go, wat dat betreft, dat zie ik niet zo. Wij doen heel erg veel samen. En met alles wat er afgelopen anderhalf jaar gebeurd is in de barsamenwerking, als het gaat over hele andere onderwerpen, dat komt allemaal voort uit dat barkoersdocument en de stappen die we daarin gingen zetten en die dan nu wat grotere stappen zijn. Daar stond dit eigenlijk vanaf het begin af aan los van. Wij zijn ook nooit genoemd bij al die projectjes die we in barverband doen. Omdat dit iets logisch was, omdat je elkaar in de stadsregio al vond op deze onderwerpen. Dus het was ook voor ons logisch om hierin überhaupt de koppen bij elkaar te gaan steken. Zeggen, ja, dit kunnen onze ambtenaren in Albrandswaard helemaal niet in ons eentje doen. Nou, de andere twee gemeentes ook niet. Dus ja, het is wel een goede proof of the pudding misschien, ik weet het niet. Maar de samenwerking was hier al heel erg nauw in en dat zal het blijven. En dat geldt ook voor de andere subregio's, die voelen dat ook net zo.
Voorzitter, aanvullende vraag. Ik wil meneer Van der echt van u horen. Is het echt zo dat het besef bij de gemeente Ridderkerk en Barendrecht net zo hard is als hier, dat ze dit soort ontwikkelingen niet zonder de twee partners kunnen?
Als absoluut. Het gaat om deze drie decentralisaties is dat absoluut zo. Er is best een hiccup geweest in de samenwerking. Daar hebben we geloof ik ook niet echt een heel erg groot geheim van gemaakt. Waarbij wij elkaar met z'n drieën altijd aankeken van wij weten niet waar dit over gaat. En wij gaan ook gewoon door. Want dit kan niet. Wij kunnen ook niet wachten totdat die samenwerking weer vlot getrokken is. We zullen door moeten gaan. Als het dan gaat over de wet werken naar vermogen. Want dan gaat het eventjes over de mogelijkheid om een regionale sociale dienst te doen. We hebben, ik weet niet of u dat zich herinnert, maar enige tijd geleden een bijeenkomst gehad in Barendrecht. Toen de Drechtsteden zich presenteerden die avond. Nou, die hebben daar weer hun manier van samenwerking gevonden. En ik heb toen de collega's van Barendrecht de Ridderkerk uitgedaagd om met mij te gaan kijken in Oud-Beijerland, waar ze een regionale sociale dienst hebben voor de hele Hoekse Waard. Daar zijn we dan ook geweest, samen met de cliëntenplatforms overigens. En daar waren wij alle drie heel erg enthousiast over. Omdat wij, en dat is ook niet nieuw, wij hebben alle twee gezien, en dan heb ik het even alle twee over Albrandswaard en de Ridderkerk, dat de manier van samenwerken, de organisatievorm van het samenwerkingsverband, niet de meest ideale is. En we lopen alle twee wel tegen dingen aan. Dus ja, het is niet zo, absoluut niet zo, dat Barendrecht zich gaat voegen bij. Ik denk dat we heel erg gaan kijken van wat zijn nou de voordelen. En als we het met z'n drieën moeten gaan doen, hoe moeten we dat dan gaan organiseren? En daar komt een nieuwe manier van samenwerking uit als dat het gaat worden. Maar het is wel absoluut een onderdeel waar we onderzoeken.
Voorzitter, even ter aanvulling op
meneer Van Torenburg.
Het antwoord van CS. Moet ik daarbij denken, want de startopdracht voor de ontwikkeling staat hier bij de startnotitie wet werken naar vermogen van één of een sociale dienst. Hè. Maar ik begrijp dus niet dat het een samenwerkingsverband gaat. Maar moet ik daarbij denken aan een andere structuur van de drie gemeenten? Of is daar een organigram, wordt eraan toegevoegd? Zijn er andere procedures? Want om het eventjes helder te krijgen.
Mevrouw Romboud.
Dat hebben natuurlijk verschillende snelheden. Martijn moet me maar gelijk eventjes corrigeren als het niet zo is. Maar ik bedoel, de wet werken naar vermogen moet wel in 1 januari 2013 van start gaan. Dus daar zullen we een aantal zaken voor geregeld moeten hebben. Hoe ga je om met loondispensatie? Hoe ga je mensen de loonwaardebepaling doen bij mensen? Ik kan het zelf nu nog niet eens bedenken, maar dat zijn de dingen die we geregeld moeten hebben op 1 januari 2013. Als het gaat om de samenwerking in een hele nieuwe sociale dienst, dan heeft dat wat meer tijd nodig. Dat loopt niet synchroon. Dus het is niet zo 1 januari 2013 streven we naar een regionale sociale dienst. Want dat is een proces wat toch wel eventjes echt wat langer tijd vergt. En eigenlijk ook ja, een hele eigen dynamiek heeft, zal ik maar zeggen.
Op het moment dat die beleidskaders aan de orde zijn, dan komen zeg maar ook de mogelijke verschillende vormen die we dan voorleggen aan jullie aan de orde.
Meneer Roep.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ik begrijp dus goed eigenlijk en dat Barendrecht op het gebied van een gezamenlijke sociale zaken heeft gezien dat het wel werkt, of eigenlijk erkent dat het noodzakelijk is. Ik heb bewust niet gesproken over go-no-go momenten. Ik heb gezegd momenten dat je niet meer terug kan. Ik begrijp dat van u eigenlijk dat er wat de drie gemeenten betreft dit project ook geen go-no-go moment is. Maar in ieder geval drie colleges hebben uitgesproken onderling. Op dit punt moeten we samenwerken of er nu een algehele bar samenwerking komt of niet. Interpreteer ik uw woorden op die manier, voorzitter?
Mevrouw Rombouts.
Voor mij ligt daar geen vraag. Want er zijn heel veel dingen die kun je gewoon als een kleine gemeente niet doen. Er zijn ook onderdelen waarbij het Rijk ook een bepaalde grootte vraagt. Dan moet je 100.000 inwoners hebben ongeveer. Dat stellen ze gewoon dat moet. Kijk, we zijn binnen de stadsregio heel erg, even gaat weer over jeugdzorg, aan het kijken van nou wat kun je nou echt lokaal doen? Nou, dat zijn bijvoorbeeld je centra voor jeugd en gezin en de zorg die je daaromheen organiseert. Maar wat kun je subregionaal doen? Dus dat moeten we met z'n drieën organiseren. Nou, dan gaat het over heel veel jeugdzorg inkopen, die kun je subregionaal doen. Maar van de gesloten jeugdzorg en van de reclassering, dat gaat om andere getallen. Daar kun je als gemeente bijvoorbeeld financieel totaal op leeglopen als je even pech hebt. Maar daar moet je weer afspraken met elkaar over maken. Van ja, in welke grootte gaan we dat inkopen en regelen en organiseren? En hoe ga je dan weer de verbinding leggen met je lokale zorgnetwerk? Nou, dat zijn allemaal heel veel vragen. Maar het is voor ons iets van, nou, op die vragen vinden we antwoord op het moment dat wij ons al met z'n drieën in ieder geval georganiseerd hebben. Iedereen heeft hier zijn eigen centrum voor jeugd en gezin. Iedereen heeft zijn eigen klantmanagers op dit moment allemaal nog, hoe zij de wet werken naar vermogen of de sociale diensten regelen. Heel veel dingen kunnen we samen. Veel dingen moeten we gewoon echt als kleine gemeente vooral onze eigen kracht in gebruiken. Want we zijn ook wel goed in een heleboel dingen. En soms moet je elkaar vinden. En voor dingen waar we dan nog steeds niet uitkomen, heb je echt de stadsregionale omvang nodig.
Geen vragen?
Ja. En nog iets op aanvullen?
Natuurlijk, Yvonne.
Wat ook nog erbij komt kijken is de AWBZ, de begeleiding. We gaan ook kijken of dat binnen die nieuwe sociale dienst kan passen, ja dan nee. Dus dat wordt dan ook tegen die tijd voorgelegd.
Ja. Meneer Koudrian.
Dank u wel, voorzitter. Kijk, wat ik eigenlijk een heel essentieel onderdeel vind van die integrale benadering bij deze overgangssituaties, waarbij de lokale overheid toch behoorlijk een forse taakverzwaring krijgt, is ook dat bijvoorbeeld de wet werken naar vermogen grote financiële consequenties heeft voor een hele grote groep mensen. En ik zou toch graag aandacht willen vragen voor een integrale aanpak daar waar het gaat om het monitoren van alle regelingen die er zijn ter ondersteuning van deze groep mensen. Want de wet werken naar vermogen, naar het zich nu aan laat zien, is dat toch ook gewoon wordt dat ook gewoon een heel belangrijke bezuinigingsmaatregel. En dat betekent dat je uitgaat van een gezinsinkomen en dat betekent dat dat verregaande consequenties heeft voor een zeer kwetsbare groep mensen. Dus ik wil daar toch nadrukkelijk aandacht voor vragen om dat ook integraal mee te nemen bij bijvoorbeeld allerlei regelingen die er zijn op het gebied van armoedebestrijding en voorlichting. En ook voor bijvoorbeeld, ja, wat zijn dan de consequenties op het moment dat mensen terugvallen en een beroep moeten doen op schuldhulpverlening. Je zal die mensen daar actief bij moeten helpen om ze bewust te maken van het feit dat al die wijzigingen die er nu zijn gewoon van grote invloed kunnen zijn op hun persoonlijke levensstandaard en leefomstandigheden. En daar zou je toch als drie gemeenten, en ik hoop dat de schaalgrootte daar ook een stuk bij kan helpen, zou je daar heel goed naar moeten kijken. Want ik heb daar en wij hebben daar als Eva toch wel zorg over. En je kunt het anders doen. En dat is prima, maar laten we alsjeblieft in de gaten houden dat het hier veelal gaat om mensen die het ook niet op eigen kracht kunnen en die niet voor niets een beroep doen op de wet werken naar vermogen. Dus laten we daar alsjeblieft heel scherp in zijn. En laat dat ook vooral, even los van de discussie hoe je dat nou regionaal gaat doen, laat dat alsjeblieft de kern zijn van de discussie, omdat het wel over mensen gaat.
Juist, meneer Gouderian, want wat is hier letterlijk uw vraag?
Mijn vraag is om dat dus integraal aan te pakken. Als je de wet werken naar vermogen en de begeleiding vanuit de AWBZ en een aantal andere zaken, als je dat dus overgeheveld krijgt, neem dat dan alsjeblieft mee in je totale beleid, in je totale armoedebeleid en alles wat daarmee samenhangt, om ervoor te zorgen dat deze mensen niet worden geconfronteerd met een onvoorziene terugval in inkomen. Dus
dat
is mijn vraag.
Nee, perfect, dat is helder. Dank u wel. Meneer Van der Graaf.
Ik kan mij bij die zorg vanuit de fractie even hardgrondig aansluiten. Dat is namelijk exact ook de zorg die wij hebben. De notities die nu voor liggen gaan heel veel over hoe gaan we het doen. De tekst die er staat, die klopt. De zinnen kloppen, de formuleringen kloppen, de ideevorming kloppen, tenminste, als je het vanuit een bepaald perspectief kijkt. Ik heb het opgeschreven hier. De maatregelen die achter deze tekst schuil gaan, zijn verschrikkelijk. Ik wil er niet zo algemeen zeggen, ik heb het maar even voor mezelf gezeten. Maar er zitten maatregelen tussen en de heer Goudiaan tipte er al een paar van aan, die een zeer grote consequentie gaan hebben voor een zeer kwetsbare groep in onze samenleving. En wat ik niet wil, is dat wij met deze vorm van organiseren straks voor een aantal beperktheden staan als het gaat om het helpen van die groep. Dat is exact volgens mij ook de vraag die eerder is gesteld als het gaat om de beleidsvrijheid als gemeente. Niet alleen vanuit het Rijk, maar ook vanuit die samenwerking. Er worden in die notitie 1, wordt een aantal risico's genoemd. Eén daarvan is dat de gemeente te veel randvoorwaarden stellen bij het onderzoek. Dat is een risico kennelijk. Grappig. Je moet dus niet te veel zeuren als ik het heel negatief wil benaderen als gemeenteraad, anders beperk je jezelf alleen maar. Tweede is...
Voor welke notitie heb je het nu?
Notitie bijlage 1, pagina 3.
Netwerken naar
vermogen. Ja, pagina 3. Daar staat ook bij dat wanneer één of meerdere gemeenten, daarom schoot ik ook wel even aan op de opmerking over hoe zit het nou in de barsamenwerking, want... U kunt wel net doen alsof het twee gescheiden trajecten zijn, maar volgens mij zijn ze dat niet echt hoor. Want het een gaat over de inhoud en het ander gaat vooral over gevoel en over beleving. En die gaan elkaar ergens toch wel ontmoeten. Ook in dit geval, denk ik. Zeker als het gaat om hoe gaan wij nou die groep die straks hier op de stoep staat voor die extra schuldhulpverlening of die extra bijzondere bijstand. Hoe gaan we die nou helpen? En hoe gaat het over die gemeente verdeeld worden? Ik denk dan dat iedere gemeente dan volgens mij zijn eigen boontjes moet doppen. Als één van de drie zich terugtrekt, hebben we al een groot probleem. Sterker nog, bij punt 3 staat dat deze implementatie van deze wijzigingen dusdanig groot zijn, dat zelfs de vraag gesteld moet worden of de drie bargemeenten in staat zijn om die veranderingen met z'n drieën alleen te kunnen tackelen. Ik vraag me in goede moed af wat dit kabinet in vredesnaam over die gemeente uitroept. Als je met een inwoneraantal van bijna 100.000 niet eens in staat bent om een van Rijkswegen ingevoerde regeling op een goede manier te implementeren. Dat geeft volgens mij het grootste risico aan wat hierachter zit. En dat is toch wel de stringente tijdpad wat vanuit het Rijk voor deze immense operatie wordt aangegeven. En ik wil dat toch wel even gezegd hebben. En daar zijn straks, vrees ik, gewone mensen, hele gewone mensen, zwaar de dupe van. Zit je?
Meneer Van Torenberg.
Ik wil daar graag op aanvullen, daar heb ik behoefte aan. Ook, want natuurlijk bij dit soort ingrijpende gebeurtenissen ben je ook inderdaad nieuwsgierig naar de risicoparagrafen. En ik ga het niet nog eens een keer ergens onderstreven, maar we hebben juist, daarom heb ik toch wel behoefte aan een go-no-go situatie. Want juist in dit geval, u hebt juist ook al gezegd, in de vliegerij heb je een andere term, point of no return, je kan er niet meer terug. Dus stel nou voor dat een gemeente zegt van, joh, als we de punt 2 aangeven, we kunnen niet langer dit spul gaan uitwerken. Waar staan we dan? En in het tijdspad van een jaar, hoe moeten we dan eigenlijk daarmee omgaan? En dat moet je daar toch wel rekening mee houden. Dus dat wil ik nog eventjes toevoegen.
Dank u wel. Mevrouw Romboud, kunt u daar wat aangeven?
Zo zeggen.
Juist, ja, ja.
Ik kan me in ieder geval aansluiten bij de zorgen die alle drie de fracties hebben gegeven. Het tijdspad is natuurlijk wat de wet werken naar vermogen betreft ook best een groot probleem. En trouwens, dat is met de AWBZ ook, onderschat dat niet. En dat is het ook tegelijkertijd. Het is ook een immense klus en het is bij tijd en wijle niet eens heel erg leuk, zal ik maar zeggen. Want de tijdsdruk is er heel erg en daardoor blijven andere dingen die ook gebeuren moeten, wel liggen. En de compensatie financieel die we daarvoor krijgen van het Rijk geeft nog niet de mogelijkheid dat we zeggen, we vliegen een paar mensen in. Dus dat is een probleem. En deels zijn het nu is het wetgeving en is het gewoon iets wat we moeten uitvoeren. Deels is het onze eigen keuze om te bedenken dat je in een keuze voor bijvoorbeeld een regionale sociale dienst, of om te kijken of je een indicatiestelling voor de AWBZ of de jeugdzorg, of je dat op een andere manier kan gaan doen of dat winst geeft. Dat zijn wel de uitdagingen waarin we proberen in ieder geval juist door samenwerking een aantal zaken een beetje toch beter op de rit te krijgen of te veranderen of op een andere manier te doen. Maar de gevolgen van het hebben van één uitkering achter de voordeur in één gezins, dat gezinsinkomen. Ja, dat is niet iets wat ik heel erg kan verzachten of als dat met je minima beleid, maar dat is niet iets wat ik anders in kan vullen. Dat is wetgeving die we uit te voeren hebben. Dus die zorg deel ik ook wel, want er wordt heel terecht gevraagd, ik heb het ook wel heel erg goed opgeschreven, omdat het ook iets is wat ik vervolgens, wat altijd makkelijk beloofd wordt, het monitoren van een kwetsbare groep. Dat hebben we natuurlijk in onze hele ombuigingsvoorstellen van deze periode überhaupt vaak geroepen, maar dat is iets wat niet eens meevalt. Hè. En alleen al van draai nu eens even uit, wat wordt er nu gevraagd aan minimabeleid, waar doen mensen dan nu een beroep op? Dat is allemaal al heel erg lastig. Dus ik heb hem opgeschreven, want we moeten het ook absoluut monitoren. Maar hoe we dat precies gaan doen, dat ben ik nu helemaal nog niet uit. Maar
nee, inderdaad. Even kijken, we zijn van het beeld voor een langzaam overgelopen naar het oordeel vormde. Er ligt hier een vraag voor om naar die drie startnotities te kijken, het inhoudelijke door te nemen. Veel is er al over geroepen en gezegd. Het lijkt me zinvol om even, ook kijken naar de tijd, hè, want we hebben tot 9:30 in principe, om eens even te kijken van die startnotities, of die staan zoals ze moeten staan, waarmee het college door kan in het verband mevrouw Rombout. Laten we eerst de startnotitie van werken naar vermogen nemen. Is daar inhoudelijk op een aanmerken? Meneer Goedknecht. Of nog meer opmerken?
Nou, voorzitter, nou, eigenlijk niet, wat mij betreft inhoudelijk niet zo heel veel, omdat het meer het proces omschrijft van hoe wij straks tot inhoud gaan komen en beleidskaders waar we wel wat over inhoudelijk zullen moeten gaan vinden. Wat ik wel mis in een aantal punten, en dat zijn eigenlijk een aantal overlegmomenten en organisaties die wellicht niet uitputtend genoemd zijn, maar ook wellicht omdat ze in verschillende gemeenten wel of niet aanwezig zijn. Alderswaard heeft bijvoorbeeld een WWZ-beraad. Kom ik niet tegen in de stukken. Maar is denk ik wel een hele belangrijke partner om mee te spreken in deze. Kan ik me ook aan de andere kant voorstellen. Omdat het in de andere gemeenten er niet zal zijn. Maar ik zou er wel graag aandacht voor hebben dat alle partners die er zijn ook daadwerkelijk meegenomen worden. Ik kan me ook voorstellen dat in de verschillende gemeenten de organisatie verschillend ingericht zijn. Ik zag een aantal verwijzingen naar het Centrum voor Jeugd en Gezin. Ik weet bijvoorbeeld dat die nogal verschillen onderling qua inrichting. Ik kan me voorstellen dat het lastig is, maar probeer als u zegt van wij nemen alle partners mee, dan hoeven ze ook wat mij betreft niet woordelijk in elk stuk afzonderlijk vermeld te staan. Als er maar aandacht voor is dat er geen partijen buiten het overleg vallen. Verder zou ik zeggen, ga aan de slag gezien de tijdsdruk en kom zo snel mogelijk met beleidskaders. Eventueel vooruitlopend op de beleidskaders alvast met een richting waarin u gaat. Zodat wij inhoudelijk u eventueel...
Meneer Goedknecht, en dat geldt voor alle drie startnotities?
Wat mij betreft geldt op dit moment voor alle drie startnotities, ja.
Oké, dank u wel. Mevrouw Roemaat.
Even een korte reactie, want het is inderdaad een gevolg van als je zo'n startnotitie met drie gemeentes, drie colleges schrijft en drie organisaties die daar dan allemaal achter zitten, komt het er ook op neer dat je ze ook niet allemaal woordelijk meer gaat benoemen. Maar ook zij worden wel degelijk betrokken. We hebben heel nadrukkelijk wel gesproken met leden van de WMO-raad en de WWZ-raad als het gaat om de AWBZ met name heel erg. Trouwens ook met andere partijen die daar natuurlijk, want in het WWZ-beraad zit ook bijvoorbeeld een Delta en zo. En daar is goed mee gebrainstormd en daar vallen we dan ook wel elke keer weer op terug, dat moet ik zeggen. En het cliëntenplatform is wat dat betreft natuurlijk ook een partner als het gaat om de hele uitwerking van de wet werken naar vermogen, vooral. Dus dat gaat echt gebeuren.
Zijn er nog vragen over de startnotities? Ja. Mevrouw De Leeuwen.
Misschien kan ik nog even doorgaan waar ik er net niet verder mocht. Dat is namelijk het verschil tussen die drie notities. Ik heb drie volkomen verschillende notities gelezen. En dan neem ik maar weer even die communicatie als voorbeeld. In het eerste stuk staat iets. Het is niet schrijfstijl. Het is gewoon een hele verschillende benadering. Ja, het is ook of iemand een spellingschecker had en zo. En of daar een beetje, maar het is ook gewoon een verschillende benadering. Als ik lees de communicatie, dat iedereen betrokken moet worden en dat ook de raad betrokken
moet. Waar leest u dat? Op welke pagina? Aan welk stuk? Kunnen we meekijken.
Oké, even de laatste. Dus van de allerlaatste pagina, ik zie geen nummer.
Maar over welke startnotitie heeft u?
Startnotitie, decentralisatie, jeugdzorg,
BAR. Ja, want dan kunnen we gericht kijken. Laatste
staat communicatie. Intern, extern, bestuurders worden op de hoogte gehouden, advies gevraagd, gemeenteraden worden geïnformeerd, continu meegenomen. Geweldig. Als je dan gaat naar de, even kijken welke het is, naar die andere notitie, decentralisatiebegeleiding BAR, waar dan AWBZ is weggevallen, vermoed ik. Volg nummer 3 van 9. De verordening WMO kan eind 2012 nog niet aan de Raad ter besluitvorming zijn voorgelegd, omdat eerst bij alle deelprojecten nog beleidskeuzes worden gemaakt. Dan krijg ik het gevoel dat iemand daar beleidskeuzes maakt en dat dan later de Raad een verordening onder ogen krijgt. En volgens mij is dat helemaal de verkeerde volgorde en is dat gewoon een verschillende manier, een hele andere manier van werken en ook een manier die, waar wij toch niet mee in kunnen stemmen. Ja, zin verwijderd. Ja.
Die beleidskeuzes. Beleidskeuzes die worden aan jullie voorgelegd. En wat daar staat is dat de verordening eigenlijk later dan het beleid wordt vastgelegd. Dus maar dat is altijd zo.
Voorzitter, dan mag ik uit begrijpen dat de verordening die aan de Raad wordt voorgelegd een gevolg is van de beleidskeuze die door de Raad in eerdere instantie zijn gemaakt.
Precies.
Dan zou het fijn zijn als dat er ook stond.
Ja, daar heeft hij gelijk in.
Die zin is voor mij.
In dit stuk, hè, dus die,
mevrouw de Leeuwen,
de begeleiding BAR. Staat bij communicatie, bestuurders worden op de hoogte gehouden, advies gevraagd, zorgaanbieders, cliënten, vertegenwoordigers, uitvoerende medewerkers. En de raad wordt gewoon bij de communicatie niet genoemd. Dus
dat was zo logisch dat dat gewoon niet is afgenomen.
Ik wil niet veel zeggen, maar ik zie hier een communicatie staan waar de raden wel genoemd wordt. In overleg met betrokken wethouders, raden, klantenplatforms kunnen informatiebijeenkomsten.
Voorzitter, waar ziet u dat?
Nou, wet, werken en vermogen, puntje communicatie, daar wordt raden.
Ja, precies, maar dat is dus precies het verschil dat ik bedoel. Dat er in die verschillende stukken hele verschillende dingen worden gezegd.
Voorzitter, het is helemaal helder en de raad wordt natuurlijk ook meegenomen. De raad bepaalt het beleid en die stelt dat ook vast. Dus dat gaat ook gebeuren en als dat bij de startnotitie van de AWBZ niet goed helder is, dan moeten we dat aanvullen.
Maar het staat op bladzijde 3 van de AWBZ. Het project bestaat uit een deel onderzoek en evaluatie en een deel uitvoering. Nadat de onderzoeksfase klaar is, zullen de beleidskeuzes met een projectplan aan de bestuurders worden voorgelegd. Dat zijn jullie. Jullie zijn de bestuurders.
Bestuur, dat kan het college zijn of de raad. Dus als je bedoelt de raad, zeg dan raad. En als je bedoelt college, zeg college. Wees duidelijk.
We gaan het veranderen. Ja.
Het is helder, de wethouder heeft net aangegeven dat het aangepast kan worden en dat de raden daarvan op de hoogte gesteld worden. Mevrouw de Leeuwen, is dat voldoende?
Over dit wel, ja. Nog even één klein dingetje. Wat ik op bladzijde 1 van de startnotitie wet werken naar vermogen, er is ineens sprake van een SD-bar. En mensen, je wilt toch geen SD? Je wilt toch geen SD? Je wilt geen
Altijd,
je wil geen SS-bar, je wil geen Gestapo-bar, je wil geen SD-bar. We zijn sowieso inhoudelijk, we zijn niet op de hoogte hiervan. Er wordt kennelijk iets gedaan waar de raad niks van weet en wat er wel wordt. Zit je hart niet, ik zie van even vragen kijken. Dat is toch een afkorting die je gewoon niet wil binnen je organisatie, binnen je gemeente. Gewoon even
mevrouw De Leeuwen, ik hoor de wethouder om mompelen, dat wordt gewoon volledig neergezet.
Grappen, ja, komen niet schelen hoe je het noemt, daar gaan we het inhoudelijk nog wel over hebben.
Gewoon sociale dienst, bar. Wat dan? Bij deze.
Ja.
Bar ook niet meer. Bar. Oké. Dames en heren, betreffende tijd. Het is er nog een paar minuten, meneer Van Torenburg. Zometeen iemand van. Meneer Van Torenburg.
Ik heb nog een paar nieuwsgierige vragen, voorzitter. Stadnotitie, wet werken en vermogen, bladzijde 4, daar wordt. Gezegd dat in september, oktober de behandeling van de stadnotitie door klantenplatformen en colleges. Ik was even nieuwsgierig of daar misschien van de klantenplatform een rapportage of een stuk of wat hun mening is, of dat ooit vermeld in is. Of is dat verweven in de.
We hebben niet meer stukken dan dit.
Mevrouw Rombold, even de microfoon gebruiken, want dan staat er gelijk in.
Ik heb haar niet meer stukken dan dit, dus ik zeg het eventjes voor de wethouder. Maar ik was gewoon even nieuwsgierig naar de klantenplatform, wat hun mening eigenlijk was. En dan bij de decentralisatie van de ADBZ, bladzijde 1. Daar wordt in die punten gesproken over huishoudelijke hulp, thuisbegeleiding en dergelijke. Ik was even nieuwsgierig, als het compleet nieuw bij de start. Wordt dan ook een heel nieuw aanbestedingsbeleid of een aanbestedingsorde geplaatst of wat dan ook. Of gaan we verder alleen op de bestaande pijlers, maar dan in een nieuw jasje. En, ik heb nog een paar kleine vragen. En wat betreft de jeugdzorg was ik even nieuwsgierig. Bladzijde 1.3, daar wordt gesproken door de rechercheurs van de jeugdzorg. We hebben ooit hier een GOSA gekend. Worden die ervaringen vanuit het verleden meegenomen of is daar weer een complete nieuwe GOSA? Jeugdzorg, bladzijde 1, zei ik. En dan bladzijde 2, daar is sprake van 100.000 euro te verdelen door de stadsregio. Is dat 100.000 euro te verdelen over de drie gemeenten of is dat, wordt daar een verdeelsleutel? Ja, de laatste startnotitie. Nou, er zijn een paar nieuwsgierige vragen.
Dank u wel. Meneer, wilt u naar de microfoon toe gaan alsjeblieft? Ja, even uw naam.
Ik weet niet hoe ik hem aankrijg. Goeiedag, ben ik zo verstaanbaar?
Ja.
Mijn naam is Nieke Bon, ik ben voorzitter van het cliëntenplatform. En, we hebben deze notities uiteraard ook met belangstelling bekeken. Wat mij betreft is dat alle drie de onderwerpen hebben te maken met de decentralisaties. Maar ze hebben ook heel verschillend tijdpad. En met name ook de wet werken aan vermogen. Die is gewoon heel cruciaal dat die op 1 januari volgend jaar ingaat. Omdat het kan wel of niet samen doen met BAR. Dat is min of meer een traject wat je ingaat als je tevreden bent met de kwaliteit. En dan ga je stappen nemen. En dus zijn er nogal wat verschillende planningen en doelstellingen. En mijn vraag aan de wethouder en ook eigenlijk aan de raad is, zou u in ieder geval voor willen zorgen dat er gewoon echt mijlpalen komen in de planning? En niet alleen goede voornemens, van als we zover zijn, dan krijgen we misschien een beleidsvoorstel. En als we niet, dan misschien wel later. Ik vind dat, we hebben hier geen traject, we hebben een project. Een project vraagt mijlpalen. En een mijlpaal zou bijvoorbeeld zijn dat er in september echt een beleidsnotitie ligt. En niet misschien ook wel eind 2012 of zo. Er moet gewoon een hele strakke projectplanning komen. En dat er dan ook nog trajecten opgestart worden als samenwerken in barverband. Nou, dat is prima. Dat jeugdzorg in 2015 ingaat. Oppassen dat je niet nu al de eerste twee kwartalen heel veel energie besteedt in jeugdzorg. Terwijl je dat over anderhalf jaar kunt doen. Mag ik alsjeblieft voor een hele strikte planning hebben. Rapportagevraag.
Dank u wel, meneer Blom. Mevrouw Rombout, er liggen een aantal vragen van meneer Van Torenburg en van de heer Blom. Ik begin eerst met de vragen van de heer Van Torenburg.
Even, als het gaat over de verschillende aanbestedingen, dan hebben we het bijvoorbeeld over de dingen die nu al lopen binnen de huishoudelijke hulp en al dat soort zaken. We hebben het ook over het vervoer, het WMO-vervoer, wat we willen gaan binden samen met het vervoer voor het AWBZ en samen met het leerlingenvervoer. We hebben dat natuurlijk allemaal al aanbesteed, dus op het moment dat we hebben het nu 1 jaar verlengd om juist vooral goed uit te gaan zoeken van hoe we dat het beste kunnen gaan combineren. En dan gaat dat weer opnieuw aanbesteed worden, maar dan wel gecombineerd als het dan even gaat over het vervoer. Dus dat heeft wel onze volledige aandacht en ook dat, maar dat deden we al met 3 gemeentes en dat doen we straks nog steeds met 3 gemeentes. Dus ik weet niet of dat een antwoord is op uw vraag, maar wat betreft de GOSA-regisseur, nou, dat is nog steeds hetzelfde. En daar hebben we in ieder geval een overeenkomst tot 2014 mee. Ook vooral dat zij dat traject helemaal kan lopen tot en met de jeugdzorg. Ze heeft daar ook wat uitbreiding gekregen, speciaal om ook ons inhoudelijk te kunnen voeden. Dus ook zeg maar bijna beleidsmatig een beetje mee kan praten. Dus dat is even niet op het kind gezind, maar ze heeft een paar uur uitbreiding gekregen om ons daarin te ondersteunen. En als het gaat om de verdeling van het geld wat we van het Rijk krijgen, als het gaat om de decentralisatie van de jeugdzorg, ja, dat is een hele bijzondere. Omdat wij dit traject lopen, dan val ik meteen eigenlijk ook in de vraag van meneer Bom. Als het gaat om de jeugdzorg lopen we het traject ook in de stadsregio. Omdat zij de transitie ook moeten gaan maken van wij zijn er nu van, maar jullie worden er straks van. Dus wij zitten daar in een ook vrij strak traject van die maand moeten we hierover besluiten, die maand moeten we daarover besluiten. Rotterdam doet dat niet met de eigen ambtenaren. Er is natuurlijk een, daar is wel enige inhuur voor gepleegd om dat te gaan begeleiden. Omdat het een gigantische proces is. En ik weet wel dat ook zij er een beetje van uitgaan dat alle regio-gemeenten straks daar wat in gaan bijdragen. En als je dan bekijkt wat we gaan krijgen voor jeugdzorg, is dat zo weinig. Daar kunnen we zelf al ons nauwelijks van bedruipen. Dus dat wordt nog een strijd over waar dat geld dan naartoe gaat, zal ik maar zeggen. De mijlpalen dat die gewend zijn, ja, dat begrijp ik heel goed. Zodra wij heel erg concreet kunnen worden, zullen we dat ook worden. Ik zie Barbara playbacken, dus ik weet nou helemaal niet wat ze zegt. Maar ik weet niet, als je iets zinnigs te zeggen hebt, doe het dan even in de microfoon. Maar als je daarop een aanvulling hebt, zo moet ik het netter zeggen. Nee, maar want dat, ik begrijp dat dat belangrijk is. Dat is voor ons allemaal belangrijk, voor de gemeenteraad belangrijk en voor het platform belangrijk. Maar er zijn vaak, zeker ook in die wet werken naar vermogen, nog een paar dingen die helemaal niet zo heel concreet zijn vanuit het Rijk. En dan is het moeilijk om zelf concreet te worden. Maar Barbara zal het aanvullen.
Nou, ik wil alleen maar even
Barbara aanvullen. Egas.
Ik wil alleen even aanvullen dat er, ik denk, binnen niet al te lange termijn plannen van aanpak komen. En daarin zal zeker, dat zei ik, ja, plan van aanpak. En daarin zal zeker de tijdsplanning duidelijk komen te staan.
Dank u. Meneer Van Toren, uw vragen zijn beantwoord.
Ik kan slapen.
Geweldig. Er is natuurlijk een voorstel vanuit het college om door te kunnen gaan met deze 3 startnotities. We hebben beeldvorm gehad, we hebben oordeelvormend. Kunnen we de wethouder op pad sturen met wat er nu ligt? Met de toezeggingen die er zijn. Met de plan van aanpak die hierna toe gaat komen. Met de mijlpalen die daarin zullen komen. De raden worden goed ingevuld in die startnotities. En die worden ook op de hoogte gehouden. Wat is het? De monitoring. Ja. En de organisaties worden meegenomen. Ja. Uitgeschreven. Oké. Mevrouw, waarom ook nog even?
Ik zou graag ook aan de leden van de raad vragen om zelf ook actief te zijn richting mij in ieder geval, van hoe je geïnformeerd wil worden op het moment dat je denkt. Ik had hier geloof ik iets van willen weten. Want het is voor mij soms lastig te bepalen wat nu het beste moment is. De carousels die kennen gewoon zo hun eigen dynamiek en de agendacommissie en daar zitten volgorde en tijden aan. En dan moet er vaak ook echt iets liggen. Maar ik kan me ook voorstellen op het moment dat je zegt, nou nu hoor ik van mijn part vanuit het nieuws heel veel dat iets gaat over de loondispensatie of noem maar wat. En daar wil ik meer van weten, dan kan dat gewoon geregeld worden. Dat is een beetje meer, dan hebben we het misschien niet over een voorstel of een beleidsstuk of plan van aanpak, maar wel over informatie. Want ik denk dat dat gewoon in deze fase heel erg belangrijk is, dat iedereen probeert zoveel mogelijk informatie te vergaren. Of het in ieder geval de informatie die je krijgt, het ook kan zetten op een plek die klopt.
Nou, ik denk dat dat een hele duidelijke boodschap is daar de raadsleden toe om hun informatie weg te kunnen plukken bij de wethouder. Ik kan er bij deze rondspreken dat de drie startnotities verder uitgewerkt kunnen gaan worden.
Voorzitter, met alle respect, maar volgens mij ligt er ook een raadsbesluit.
Ja?
Dus u moet nu vragen of het door kan naar de raad, ja of nee. Dus volgens mij.
Zullen we dat dan maar doen? Oké. Okay. Kan het door naar de raad? Een raadsleden. U zegt allemaal ja?
Voorzitter, ik heb wel de behoefte om naar de gemeenteraad wat over te zeggen.
Perfect. Dan gaat dat gebeuren. Oké. Okay. Dus bij deze. Dank u wel voor de avond. Publiek hier te bieden. Hartstikke bedankt voor uw inbreng. Tot de volgende keer. Raadsleden wel thuis.
Waarom ben ik dan onschuldig? Ja.